Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show vragen we topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp wielrennen. En dat doen we met Jasper Verkuijl. Hij is naast zijn voltijd baan als piloot ook bekend YouTuber, waarbij hij allerlei waardevolle tips geeft. En hij fietst superveel en zit tegen topsportniveau aan, elite niveau. Oftewel iemand waar we veel van kunnen leren. En in mijn zoektocht om een betere wielrenner te worden en om Erik, mijn co-host, bij te houden, hebben we hem een tijdje gevolgd en zijn YouTube-kanaal bekeken. En we dachten, dit is de ideale man om meer te leren over wielrennen. Erik, welke onderwerpen gaan we allemaal bespreken?
Nou, we gaan het natuurlijk hebben over hoe word ik beter in wielrennen. Nou, Jasper geeft allerlei handige tips voor beginners, gevorderden. En daarnaast gaat het ook hebben over hoe je kracht combineert met cardio. En daarnaast natuurlijk ook, hoe combineert hij nou werk met privé? Want je gaf al aan dat hij zo druk is.
Ja, het is echt een interessant gesprek. Wij nemen dit intro even op na het dat we het gesprek hebben gevoerd en we hebben er echt veel van geleerd. En ik heb nu het idee dat ik wel iets dichter bij jou kan komen, dus dat is heel positief. Maar voordat we beginnen met de inhoud, even een klein woordje van onze sponsoren. En deze keer zijn we de sponsor zelf, want natuurlijk met Fit.nl verkopen we allerlei producten. Maar recent zijn we ook gestart met supplementen en we verkopen onze eigen creatine, eiwitshake en weight gainer. Dus mocht je deze show en afleveringen nou waardevol vinden, vind het allereerst leuk als je deze deelt via social media en tag ons Fit.nl en Jasper Verkuijl, want dan kunnen we nog meer mensen bereiken. En als je je producten koopt, als je toch supplementen koopt, koop ze dan bij ons, want dan kunnen we nog meer afleveringen, artikelen en video's maken om jou te helpen met waardevolle tips. Dus dat was even het stukje sponsoring. Nou, laten we beginnen met de inhoud. Jasper doet dus heel veel dingen. Hij richt zich op naar zijn fulltime baan als piloot. Hij fietst veel, een YouTube-kanaal. Maar als hij nou de keuze zou hebben, Jasper, om te kiezen tussen jouw werk als piloot, om daar volledig voor te gaan, of alsnog topsporter te worden en de Tour de France te fietsen. Welke keuze zou je dan maken?
Nou, allereerst even bedankt voor deze uitnodiging. Ik vind het superleuk om erbij te zijn. Wat je tot nu toe gezegd hebt, dat klopt allemaal. Ik ben dus op het moment ben ik second officer op de Boeing 747. Nou, op het moment is een hele rare tijd, hè, met de pandemie en alles. Mijn vliegtuig gaat er binnenkort helemaal uit, want het is een oud vliegtuig. Dus op het moment vliegen wij alleen nog wat vrachtvluchten. Dus ik ben net terug eigenlijk uit Bangkok. En wij vliegen inderdaad ook vaak door de nacht heen. Maar de vraag of ik fulltime, ik ben al fulltime werkend als piloot. En daarnaast doe ik heel fanatiek fietsen. Maar als ik dat zou moeten inruilen voor een soort van profleven in het fietsen, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Op dit moment combineer ik, denk ik, het beste van beide werelden. En dat is eigenlijk, ja, dat is echt super mooi. Ik fiets op alle locaties. Ik rijd wedstrijden zowel in Nederland als in Amerika, waar ik heel veel geweest ben. En die combinatie is heel uniek. Dus ik zou dat eigenlijk helemaal niet willen opgeven. Ik krijg de vraag heel vaak van, ja, wil je geen prof worden? Maar om nu nog prof wielrenner te worden is eigenlijk al te laat. Ik ben 31 en dat is, ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar eigenlijk is dat niet heel, dat is eigenlijk lukt dat niet meer.
Ja. Yeah. Maar voor ons beeld, Erik en ik fietsen ook, zeg maar. En we fietsen fanatiek. Erik stopte 6 tot 8 uur per week in. Ik ongeveer 4 uur. En als ik dan kijk naar de wattages die jij wegtrapt, dat betekent wel dat je echt heel hard kunt fietsen en dat veel mensen daar wat van kunnen leren en dat je daar ook heel veel tijd in hebt gestoken.
Ja.
En vandaar vinden we het interessant om met jou in gesprek te gaan.
Ja.
We gaan een aantal thema's bij langs, maar allereerst willen we het even over de beginners hebben.
Okay.
Er zijn heel veel mensen die het leuk vinden om te fietsen, 1 of 2 keer per week fietsen, maar er alsnog veel meer uit kunnen halen. En we hebben ook heel veel luisteraarsvragen gekregen over dit onderwerp. Hoe word je nou een betere fietser als je een beperkte tijd hebt? En wat zijn dan de meest gemaakte fouten?
Oké.
Kun je wat tips geven?
Ja, zeker. Hoe kan je beter worden als beginnende wielrenner? Nou, het start allemaal bij een beetje een goed beeld van jezelf en waar je naartoe wilt. Sommige mensen die zeggen van ja, ik wil gewoon net zo hard kunnen fietsen als jij. Weet je wel? En dan wijzen ze naar iemand die 20 uur per week traint of 15 uur per week traint. al jarenlang heel gestructureerd trainingsplan heeft. En zegt, ik wil gewoon met jou mee kunnen fietsen. Maar dat is niet een heel goed doel. Je moet proberen een doel te stellen wat haalbaar is. En dan daar naartoe te werken. Als je niks hebt om naartoe te werken, dan is het ook moeilijk om, om iets te doen. Want wat ga je dan doen? Hoe ga je beter worden? En als je zegt, ik wil bijvoorbeeld de Klim Classic gaan fietsen. Dat is een toertocht vanaf Maastricht door België heen. Dan heb je een heel goed doel. En dan kan je heel specifiek daar naartoe gaan werken. Dus ik denk dat dat een van de dingen is die beginners vaak niet hebben. Maar als je nou niet eens dat hebt en je denkt, ik wil gewoon alleen maar 2 keer per week leuk fietsen. Ja, dan maakt het ook eigenlijk niet uit hoe hard je fietst. En dan gaat het meer om hoeveel plezier je daarbij hebt. Maar als je dus wil verbeteren, dan is het belangrijk dat je toch iets van training gaat doen. En als je elke week hetzelfde doet, week in, week uit, dan zal je ook nooit verandering zien in jouw kunnen, zeg maar. Dan blijf je dezelfde snelheid fietsen of dezelfde hartslag houden. Dus wil je beter worden, dan zal je toch iets aan een soort training moeten gaan doen in plaats van alleen een rondje fietsen.
Het belang van doelen stellen is dus belangrijk. Tenminste, als je prestatiegericht wilt trainen. Maar wat Erik en ik beide hebben, is dat we bijvoorbeeld ook... Erik kijkt dan voornamelijk naar hartslag of naar wattages of een bepaalde afstand fietsen. Of op een lichte vermogen, dat je minder zwaar fietst. Zijn er ook nog technische dingen waar je als beginnende wielrenner op kunt letten om meer uit je training te halen?
Ja, zeker. Ik denk een van de belangrijkste dingen eigenlijk is een bike fit. Heel veel mensen die kopen een fiets en die zeggen dan, mijn binnenbeenlengte is X, dus ik heb maat Y nodig. En dan gaan ze op Marktplaats of ze gaan naar de winkel, kopen ze een fiets en gaan ze fietsen. Maar je kan zo ontzettend veel aan zo'n fiets veranderen, waardoor die veel beter op jouw lichaam is afgestemd. En dat zal helpen met ten eerste het comfort. Dus dan heb je minder last van je polsen, minder last van je nek, van je rug, al dat soort dingen. Je zadel is heel belangrijk. Maar je zal ook meer, je kan langer fietsen. Je hebt minder, omdat je minder last hebt. Maar je kan ook meer vermogen eruit halen. Hoewel je als beginner eigenlijk helemaal niks met vermogen moet doen, denk ik. Want dat is toch echt wel een stapje verder. Dus een bike fit, denk ik. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En dat kost misschien 150 of 200 euro. Maar daardoor heb je geen... Dan krijg je minder snel klachten. En als je toch een fiets koopt van 2000 euro, dan moet die 200 euro er gewoon bij. Dan moet je niet op bezuinigen, denk ik.
Ja, ik had in het begin ook last van mijn knie, omdat mijn fiets niet goed was afgesteld. Ja. Dat is wel een goede tip ook.
Ja.
En een andere valkuil wat ik vaak voorbij zie komen, is dat mensen veel te hard gaan elk rondje. Want je gaat bijvoorbeeld in een groep, ga je elkaar uitdagen. Ik ben ook in die valkuil getrapt. En toen raakte ik een beetje vermoeid. En toen ben ik meer langzame dure ritten. Of intervaltraining. Of tempo, maar dan wel echt goed indelen.
Gestructureerd. Ja, precies. Dat is een grote fout. Mensen denken van ik fiets maar 4 keer per week. Nou, dat is wel eigenlijk best wel veel. Stel je fiets 2 keer per week. Mm-hmm. Ga ik gewoon vol gas.
Ja,
op zich kan dat wel hoor. Als je maar 2 keer per week fietst en er zit een dagje of 2 tussen, dan zou dat in theorie wel kunnen. Maar dan wil het niet zeggen dat je daar ook echt heel erg veel beter van wordt. Is het alsnog de vraag hoe goed je kan worden met slechts 2 keer per week fietsen. En dat klinkt misschien dan heel lullig voor de mensen die nu luisteren en denken, maar ik fiets 2 keer per week en ik wil toch beter worden. Ja, dat kan. Je kan ook wel beter worden, maar er zal toch een plafond zou je toch bereiken. En als je nog beter wil worden, dan moet je daar gewoon meer tijd in steken. En dat is gewoon, daar kan je niet omheen. Dat is gewoon een feit. En hoe meer tijd je beschikbaar hebt, hoe hoger je kan komen, zeg maar.
Ja, dat is nog wel een goed punt. Want stel, hè, je traint 3 uur, 4 uur per week. Dat is denk ik wel normaal onder veel mensen die wielrennen. Idee. Ja. Hoe zou je dat dan verdelen als je bijvoorbeeld over de week...
Ja.
Ik kan in 1 keer op zondag 4 uur fietsen? Of hoe zou je dat...
Ja, dat zou ik niet doen. Dat kan je natuurlijk wel doen, af en toe. Maar daar word je niet, dat is niet het meest efficiënt. Want training is het super belangrijk dat je heel gestructureerd en heel regelmatig traint. Je moet je lichaam een bepaalde trainingsprikkel toedienen. En daarvan gaat je lichaam op reageren en dan zal je beter worden. Ga je die prikkel maar 1 keer per week geven... dan gaat je lichaam daarop aanpassen. Maar tegen de tijd dat je weer een keer gaat fietsen, ben je een week verder. Nou, dus je lichaam is dat eigenlijk alweer vergeten. Dus dan is het, ben je wel beter geworden, maar in de tussentijd ben je alweer teruggezakt. Dan is je lichaam alweer in full relaxed mode, zeg maar. En dan ga je weer fietsen, dan ben je hetzelfde als vorige week. Dus je moet proberen eigenlijk toch elke drie dagen of zo minimaal wel een rondje te doen. Dus als je 4 uur per week hebt, en je deelt het op in 2 of 3 ritten, dan kom je aan, dan heb je in ieder geval 3 keer per week. Maar in het weekend heb je vaak meer tijd. De meeste mensen werken van maandag tot vrijdag, hebben in het weekend meer tijd, gaan met vrienden fietsen, dus die gaan in het weekend gaan ze een wat langer ritje doen. Ja. Dat is mooi, dan heb je daar je eventueel rustige duurtraining van 2 of 3 uurtjes. En dan pak je in de rest van de week, pak je gewoon hele korte training met een paar intervallen bijvoorbeeld. En dan ben je echt efficiënt bezig. Dus dan pak je 1 training op, op dinsdag van 3 kwartier of 1 uur. Met een korte warming-up, een paar intervallen, korte cooling-down. Is het heel kort, maar haal je het meeste eruit. En dan pak je nog 1 training met ook wat intervallen, maar misschien in je tempozone. Dat is dan ietsje minder hard. Dan doe je wat langere blokken van 1,5 uur bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dan kom je ongeveer op 4 uur en heb je best wel een goede trainingsprikkel voor je lichaam. En dan heb je ook 3 verschillende trainingen, waardoor het ook leuk blijft.
Dus even, voor de luisteraar. Stel je voor, je wil 4 uur per week fietsen. Dan doe je bijvoorbeeld 1,5 tot 2 uur lange duurrit op een rustig tempo.
Ja.
Waarbij je goed kan praten. 1 uur train je op intervals. Ook belangrijk is dat je bij die intervals nog wat in de tank overhoudt. Dat je niet bij de eerste interval al helemaal gekoppeld bent in die laatste. Niet meer op het niveau kan halen zoals de eerste. En dan zeg je die andere training. Train je bijvoorbeeld net iets onder wedstrijdtempo wat je 1 uur kan volhouden. Is dat een beetje jouw insteek? Wat je net
aangeeft? Dat komt wel aardig overheen. Kijk, als je geen vermogensmeter of hartslagmeter hebt, dan moet je het doen met je gevoel.
Ja.
En als allereerst wil ik zeggen, een grote fout die je dan doet is dus 2 intervaltraining door de week. En in het weekend ga je met je vrienden fietsen. En dan moet je eigenlijk 3 uur rustige duurtraining doen. Maar je gaat naar Amerongen en je gaat 5 keer de Amerongse berg op. En je gaat ook nog eens tegen elkaar lopen racen. Ja, dan is het geen rustige duurtraining meer. Mm-hmm. En dan is het meer een intervaltraining. Dus dan doe je eigenlijk niet wat je zou moeten doen om je lichaam een bepaalde prikkel te geven. Dus dat is lastig en dat is een valkuil en daar moet je bewust van zijn. Wil je dat wel of wil je dat niet? Wil je gewoon lol hebben met vrienden en wil je gewoon knallen die berg op? Ook goed, maar dan doe je niet wat je volgens je trainingsschema zou moeten doen, zeg maar.
Ja.
Heb je geen hartslagmeter en geen vermogensmeter, dan kan je op je gevoel gaan. Want je zei net al van een rustige duurtraining moet je kunnen praten. Dan moet je eigenlijk gewoon hele zinnen kunnen praten met elkaar. Dus als je op de fiets zit, kan je gewoon uurlang ouwe hoeren. Maar je moet wel wat doen, zeg maar. Je moet wel echt het idee hebben dat je aan het fietsen bent. Anders heeft het ook geen zin.
Ja.
Intervallen, die moet je gewoon echt wel pittig doen. En wat je ook zei net, dat is heel precies, heel correct. Eigenlijk wil je al je intervallen op dezelfde intensiteit doen. Maar het gevoel wat daarbij hoort is niet hetzelfde. Dus de eerste van 6, als je 6 keer 4 minuten gaat doen bijvoorbeeld. De eerste voelt relatief makkelijk. En die laatste zal heel zwaar voelen. Maar toch rij je op hetzelfde vermogen. Als je geen vermogensmeter hebt, kan je dat niet zien. Dus dan zal je dat een beetje moeten ondervinden. Door daar gewoon meer over vaak te doen. En je moet gewoon jezelf goed in de gaten houden. En als je bijvoorbeeld een lange weg tegen de wind in hebt, dan kan je het wel een beetje aan je snelheid zien.
Dus er zit wel gevaar in, hè? Dat je die eerste interval te snel gaat.
Ja, zeker.
Ja.
En het idee van intervaltraining is dat je tijd in een bepaalde zone doorbrengt. Dus als je de eerste veel te hard gaat, dan ga je eigenlijk boven de zone waar je wil fietsen. Dan heb ik het over vermogenszones. En als je dan moe wordt, dan kan je dat niet meer aan. En dan ga je eigenlijk eronder fietsen. Waardoor je dus eigenlijk nooit in de juiste zone fietst. En geen tijd opbouwt in die zone. Dus je moet proberen dezelfde intensiteit te rijden van het begin tot het eind, in elke effort.
Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met krachttraining. Dat de eerste set moet net zo goed zijn als de laatste. Je wil eigenlijk net zoveel herhalingen overhouden in de tank. Misschien een beetje minder, maar...
Ja, precies. Ja, en als je dus geen vermogensmeter hebt, dan kan je het doen met wind, met snelheid. Maar dan moet je niet de snelheid van de eerste training met de tweede training vergelijken, maar alleen maar in dezelfde training, op dezelfde weg, tegen dezelfde wind in. Dus als ik een hele lange weg heb, van Almere naar Lelystad, weet je, daar fiets ik wel eens. Dan heb je echt een fietspad, daar komt geen eind aan. als ik daar tegen de wind in 35 kilometer per uur fiets en ik doe dat 4 keer 4 minuten, ja, dan fiets ik dus elke keer dezelfde vermogen.
Ja.
Nou, dan zie je de eerste keer je hartslag is veel lager en de laatste keer is die veel hoger. Maar dat klopt, dat is goed. Weet je, je vermogen moet gelijk blijven.
Ja, duidelijk. Dat is een hele goede tip. Over vermogen gesproken en vermogen leveren.
Ja.
Wat ik wel boeiend vind, als ik, het was 10 jaar geleden de Tour de France keek, had je de Lance Armstrong die een heel licht vermogen draaide. Ja. En dan had je Ulrich, die was heel erg zwaar aan het stoempen volgens mij. Met een veel zwaarder verzet.
Ja.
Ik coach zelf iemand en die is ex-wielrenprof, heel fanatiek. En die gaf mij als tip van, ga eens wat minder zwaar trappen. Ga eens met het lichte verzet fietsen, want dan haal je veel meer uit je training. Kun je daarin vinden voor beginners? Of is dat überhaupt een goede tip?
Ja en nee. Ik wil even één ding. Je haalde één ding door elkaar. Want je zei net dat Lance Armstrong bijvoorbeeld op een licht vermogen fietsen. Maar je bedoelt cadans.
Ja, klopt. Correct. Ja,
dus je vermogen is je cadans vermenigvuldigd met de kracht die je levert. Daar komt vermogen uit. Dus je kan hetzelfde. Stel, ik rijd 300 watt. En ik heb 80... de cadans van 80, dus ik maak 80 omwentelingen per minuut met mijn trappers. Dan kan ik 300 watt fietsen, maar als ik een cadans van 110 ga rijden, dan kan ik nog steeds 300 watt fietsen. Maar dan zal per pedaalslag de kracht op mijn voeten minder zijn. Dus het is een andere manier van de belasting van jouw spieren. En dan kan je dus andere spiervezels recruteren, zeg maar. Nou, dat is heel diepgaand en heel... theoretisch verhaal, maar wat je eigenlijk vraagt is het goed om op een heel licht verzet te rijden of niet?
Ja.
Kijk, profs rijden over het algemeen op een veel hoger verzet, of veel hoger cadans, sorry, dan een startende amateur. Dat is simpelweg omdat zij zoveel tijd op de fiets doorbrengen dat hun coördinatie veel beter is. Als jij een goede coördinatie hebt, dan kan je ook jouw benen zo snel ronddraaien. En als jij net begint met fietsen, klinkt misschien gek, maar dan kan je gewoon je benen niet zo snel draaien en nog steeds efficiënt van kracht leveren, zeg maar. Dus als beginnende fietser zit je misschien op een cadans van 70, maar voor een prof is dat super laag. Je zit er eerder op 90. Het is heel goed om daarin te trainen. Dus als beginner kan je cadanstraining doen, dus om proberen een hoge cadans te rijden. Dat doe je dan heel kort. Doe je 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden. Waardoor je efficiëntie en jouw coördinatie verbetert. Als die beter is, dan kan je ook, dan wordt je eigen cadans, zeg maar, wat je graag fietst, wordt vanzelf hoger. Of het nou goede is om altijd met een hoge cadans te fietsen? Nee, want Ulrich, die rijdt ook de Tour de France. En die rijdt op een laag cadans. Dus het is persoonlijk. En dat is heel belangrijk om te realiseren. Want je hoort heel veel over hoge cadans. Ja, iedereen moet cadence, weet je wel, bladibla. Maar het is persoonlijk, dus... Als jij lekker draait op een cadans van 80, ja, dan moet je dat gewoon doen. Je lichaam is aan gewend. Ik wil niet zeggen dat je het kan trainen op 90, maar weet je, dat is jouw lichaam.
Ik heb ook het idee dat als je een hele steile klim hebt, dat je op een gegeven moment ook niet meer die hoge cadans kan halen. Tenzij je natuurlijk heel hard gaat. Nee. Maar
en dat komt omdat je uit je versnellingen loopt, zeg maar. Want als jij 12% berg op gaat, en je zit op een... wat voor versnelling heb je dan? Misschien als je een compact hebt, dan rij je 30-28 of 30-30. Licht en dat kan je niet schakelen. Maar je moet toch die berg op. En je moet ook blijven naar voren blijven rijden, want anders val je om. Dus je moet een bepaalde snelheid blijven fietsen, maar je kan niet lichter dan licht schakelen. Dus dan zal je cadans omlaag gaan. En een prof, die heeft een... Wat heeft hij voor voorblad? Een 39 en achter 28. En die rijdt nog steeds die berg op. Maar die is zoveel sterker dat zijn cadans wordt niet zo laag. Want hij rijdt gewoon 2 keer zo hard. Weet je? Dus als je een hele steile berg hebt, ja, dan zal je cadans laag worden. Maar daarom moet je ook, als je bijvoorbeeld de Mont Ventoux op gaat rijden, moet je zorgen dat je fiets daarop aanpast en licht genoeg kan schakelen. Want anders wordt het gewoon echt heel erg zwaar om daar boven te komen, omdat je dan een cadans draait van 60. Ja, en dan dat 2 uur vol te houden is wel heel pittig.
Nou, ik zag jou nog toevallig een filmpje opnemen dat je tijdens de Mont Ventoux aan het beklimmen was, gewoon aan het praten was in de camera. Ik ga nu op mijn threshold en...
Ja.
Ja. Dat
is een van mijn eerste video's.
Ja.
Verhaaltje Mont Ventoux. Een van mijn maten had een weddenschap met zijn pa van ik rij harder dan jij omhoog. Dus wij met 6 vrienden naar Mont Ventoux gegaan. En ik heb een video gemaakt van die hele trip en ook een video van de klim. Ja, en dan ben ik inderdaad met mijn hartslag op boven de 180. En dan praat ik ook nog in de camera, want ik wilde graag een video maken. Dus ja, hoe hard had ik daar omhoog gefietst als ik gewoon mijn mond had gehouden en gefocust had op die klim? Dat weet ik niet, maar goed, ik ben nou eenmaal... Ja, ik wou helemaal content maken, dus ik maak er een mooi videootje van. Maar toen had ik ook mijn fiets aangepast. Ik had een compact cassette voor en 28 achter, dacht ik. Een van mijn vrienden had dat niet en die is... die was iets minder fit dan ik. En die had een 23 of een 25 achter. En die heeft dus echt super veel moeite gehad.
Belangrijk, ga je klimmen in de Alpen of Pyreneeën en kies een fiets met veel versnellingen.
Ja.
En ik zie wel een mooi bruggetje. Want we hebben nu het over beginners gehad. Hoe kun je dat definiëren? Tot 4 uur per week trainen. Als je een intermediate bent, dan train je 6 tot 8 uur of zo per week. Hoe kan je dat categoriseren? Ja, dat... op internet lees je wel dat amateurs ongeveer tot 6 tot 8 uur trainen, ook onder de elite. Dan ga je dus stappen maken. Je zult zien waarschijnlijk dat je sneller wordt. Wat voor effecten treden er allemaal op en hoe zou je dan je trainingen kunnen verdelen? Heb je daar tips voor?
Ja. Wat voor effect dat gaat hebben is dat je gewoon harder kan rijden met dezelfde intensiteit voor jouw gevoel, zeg maar. Dus als ik toen ik een paar jaar geleden 30 km per uur fietste, dat was gewoon mijn rustige duur, zeg maar. Daar kon ik best wel een paar uurtjes op fietsen. Maar nu kan ik gewoon 33 km per uur fietsen en dan kan ik een paar op fietsen. Weet je wel? En als ik mijn intervalblokken ga doen, dan rijd ik gewoon 38. Dat is bizar, weet je. Sommige mensen die zien dat, die denken, hè? Hoe kan dat, joh? En ik moet eerlijk zeggen, dat dacht ik ook een paar jaar terug. Weet je, dan zie je mensen, dan zie je gewoon 2 uur lang 38 km per uur fietsen in een eentje. Hoe kan dat nou?
Ja,
ja, dat is gestructureerd trainen. En als je dus 6 tot 8 uur traint, dan wordt het al belangrijk dat je daar wat structuur in aanbrengt. En we hebben het nu dus over mensen die graag vooruit willen gaan en eventueel een wedstrijdje willen fietsen. Ik heb het niet over de tourrijder die gewoon puur alleen lekker op zondagmiddag een stukje gaan fietsen en even een pakje koffie doen en een taartje en dan weer terug naar huis fietsen. Die moeten gewoon lekker rustig fietsen. En als je die een keer hard de berg op wil, dat is prima. Maar als jij wedstrijden wil gaan rijden, dan moet je gewoon efficiënt trainen. Helemaal als je druk hebt, thuis of met werk. Dus als je dan 6 tot 8 uur per week hebt, ja, dan moet je die 6 tot 8 uur per week gewoon op een goede manier invullen, waardoor je ook echt iets uithaalt. En dan... Ja, dan kom je toch bij een trainingsschema uit. Weet je, als je geen trainingsschema hebt, dan fiets je maar wat. En er zijn ook elite die dat doen, hoor. Die zeggen, ja, ik heb zoveel ervaring en ik heb niet echt een schema nodig. Maar ik denk dat je zelfs, ook al heb je veel ervaring, dat je heel veel baat bij hebt bij een schema.
Ja, maar ik wat ik denk is, wat als ik daarover mag zeggen, is dat ik denk dat heel veel elite renners dan waarschijnlijk zoveel ervaring hebben gedaan en zoveel kennis geïnternaliseerd hebben, dat ze eigenlijk een soort van schema hebben wat natuurlijk is en wat bij zichzelf past. En dat ze zichzelf pushen, doordat al die ervaring die ze hebben opgedaan, dat ze eigenlijk een soort van schema natuurlijk hebben opgebouwd.
Ja, maar wat je dan ook ziet is dat ze elk jaar hetzelfde doen. Want ze denken, nou, dit werkt goed bij mij. En dat deed ik vorig jaar, toen was ik heel goed. Dus ik doe het gewoon hetzelfde. Ik ga gewoon in de winter ga ik gewoon een rustige duur doen. En dan doe ik in het voorjaar doe ik even een beetje tempo blokjes. En dan 6 weken voor de koers, dan begin ik met intervallen. En dan ben ik er. Of ik ga gewoon wat criteriums rijden en dan word ik vanzelf wel fit van. Weet je, dat kan ook. Dan doe je altijd hetzelfde. Maar als je daar nog meer stappen in wil maken, dan kan je ook kiezen om een keer iets anders te proberen. Waardoor je misschien op een andere manier traint dan je gewend bent, maar wel heel veel progressie gaat maken. Ik heb dat toevallig zelf ook gedaan deze zomer, zeg maar in de coronatijd, waar ik toch geen wedstrijden had, bijna geen werk en heel veel tijd om te trainen. Tijd gemaakt eigenlijk om te trainen. En merkte ik heel veel progressie door op een andere manier te trainen. Maar als je amateur bent en je hebt geen jarenlang ervaring, dan weet je niet wat je moet doen. Je hebt die kennis niet, je hebt die ervaring niet. Dus dan, ja, wat ga je dan doen? Ik ga gewoon 4 keer per week hard fietsen. Ja, daar word je niet beter van. Dus je moet toch iets van een trainingsschema gaan zoeken. Of een trainer die jou gaat helpen daarin. Dat is het meest efficiënte, denk ik.
Als je bijvoorbeeld fanatieker wordt en je bent meer getraind, dan kan je dus bijvoorbeeld die intervallenblokken langer maken. Maar die duurritten, je zult dus waarschijnlijk ook op een gegeven moment meer lange duurritten doen. Ligt er natuurlijk ook aan je doel. Is dat een beetje hoe jij ook die training hebt opgebouwd? toen je naar elite ging, dat je langere duren te gingen doen.
Ja,
je
intervallen
uitbreiden.
Ja, want ik ben bij de amateurs begonnen in 2017. Ik ben toen niet begonnen met fietsen. Ik deed wielrennen al een paar jaar. En daarvoor heb ik 20 jaar ge-BMX. Dus ik fiets al mijn hele leven. Maar wedstrijden deed ik vanaf 2017. En toen reed ik bij de amateurs alleen criteriums. Dat zijn wedstrijden van 1,5-2 uur ongeveer. Ja. En dan is het veel korter. Maar ga je bij de elite rijden, dan rij je van die lange klassiekers van 4 of 5 uur. 150, 180, 200 kilometer. En dan moet je toch die uithouding hebben. Je moet die capaciteit hebben en je moet die uren gaan maken. Dus dan zal je meer lange uren op de fiets moeten zitten om dat te behalen. En, maar dat is iets wat niet, dat is weer echt een stap verder. Dat is niet van belang bij een amateur die 6 tot 8 uur per week traint, zeg maar. Dus,
ja, wat ik wel interessant vind is, jij zegt van je moet dan lange duurritten maken. En we hebben ook een luisteraarsvraag binnengekregen over dit onderwerp. Van hoe hou je de lol erin? Hoe krijg je het voor elkaar om zo lang op een fiets te zitten?
Ja.
Hoe blijf je dat blijf je dat leuk vinden?
Ja, dat is een goede vraag. En ik heb daar eigenlijk bijna nooit moeite mee. Ik ga fietsen en ik weet, vandaag doe ik 200 kilometer. Dat duurt mij 5 of 6 uur. En dat ga ik gewoon doen. Dan kies ik een leuke route uit. Maar ik fiets ook wel eens een route die ik al 100.000 keer gefietst heb. Soms fiets ik met oortjes in, met bijvoorbeeld een podcast op. En dan luister ik naar trainingsleer of andere dingen over wedstrijdstrategie of wat dan ook. Er zijn heel veel van dat soort podcasts, heel veel in het Engels. Dus dan leer ik ook nog eens tijdens het fietsen. En daar haal ik ook veel van mijn kennis uit. En je kijkt een beetje rond. En ik zit heel vaak te denken over mijn content. Van, wat ga ik hierna doen? Wat kan ik op Instagram doen? Wat kan ik op YouTube doen? Wat zijn mijn plannen? Je denkt over allerlei dingen die je nog moet doen. En op een gegeven moment dan kom je een beetje in de zone. In de zone. En dan blijf je gewoon fietsen. En dan kijk je nog een keer op je klok. En dan ben je al een uur verder. Weet je wel? Dus ja, ik heb daar nooit echt heel veel moeite mee. Maar als je dat wel hebt, dan kan je kijken van, een muziekje op. Of met z'n tweeën fietsen. Dan kan je een beetje ouwe hoeren. Dus dan moet je het een beetje op die manier aanpakken. Maar als je ook weer terugkomend op het allereerste. Als je een doel hebt, dan heb je ook een reden om die training te doen. Dan heb je een reden om 4 uur op de fiets te zitten. En als je geen doel hebt, denk je, 4 uur fietsen. Ik vind het leuk om 3 uur te fietsen. Maar 4 uur vind ik echt veel te veel. Daar heb ik geen zin in. Ja, dan moet je het niet doen. Als je weet van ik ga over 3 maanden ga ik een bepaalde klassieker rijden of een toertocht. En daarvoor is het gewoon heel goed. Dan doe je het met dat in je hoofd. En dat is een groot verschil.
Ja, interessant. Wat ik wel leuk vond wat je aanstipt is dat progressive eigenlijk overload. Wat wij in krachttraining zien bij fit.nl wat we vaak toepassen. Is dat je elke keer een extra trainingsprikkel of een andere trainingsprikkel toedient. Dat het echt een hele belangrijke tip is. Vooral als je ook over een plateau wil komen of dat je aan je zwakke punten wil werken.
Ja.
En dat zwakke punten, heb jij ervaringen met punten waarop je tegen een plateau aanliep? En eigen ervaring wat je daaraan hebt gedaan? Van de afgelopen tijd.
Ja, de afgelopen tijd had ik gewoon wat moeite. Ik was niet heel sterk uit de laatste winter gekomen. Ik ben best wel een lange tijd een beetje ziek geweest. Niet echt ziek van ziekenhuis, maar gewoon eerst verkouden, toen griep. Toen een paar weken later weer iets. En daardoor heb ik gewoon eigenlijk 3 maanden niet getraind. Ik heb wel gefietst, maar ik heb niet getraind. En daardoor was ik best wel zwak uit de winter. En ik was echt onder mijn niveau. Dus daar liep ik tegenaan. En dan is het een soort mentale barrière. Dat je denkt, maar ik kan gewoon. Ik moet gewoon eigenlijk gewoon 20 minuten 300 watt kunnen fietsen. Maar dat kan ik nu niet. Weet je, ik zeg maar wat. Of ik moet makkelijk die blokjes kunnen rijden. En dat lukt me niet. Of ik wil beter rijden in een Zwift-wedstrijd. Dat was dan deze winter meer actief. Dus dat is dan mentaal. Ja, wat ga je dan doen? Ja, ik heb gewoon met mijn trainer overlegd. En we hebben daar een paar weken hard aan getraind. En toen kwam ik heel snel weer terug. Wat was ook weer je vraag? Hoe je door een plateau heen komt. Ja, wat vaak gebeurt, dat is ook een valkuil voor beginners. Die lezen dan op internet. Je moet gepolariseerd trainen. Weet je, dat lezen ze dan. Dat lezen ze op alle websites en alle trainers die zeggen dat. En elk trainingsschema die ze ergens kunnen downloaden, die is allemaal gepolariseerd. Dus je doet en een paar high intensity intervals en je doet rustige duurtraining. Maar is dat wel zo belangrijk als je nog helemaal niks kan. Weet je, je moet eerst je aerobe basis moet je op gaan bouwen. En dat is een ding waardoor je ook vaak door een plateau heen komt. Want je plateau, die is daar omdat je ergens door gelimiteerd wordt. En vaak is dat gewoon je basis. Gewoon terug naar af. Gewoon, je moet gewoon de zuurstofopname en verwerking van je lichaam en je vetverbranding, dat moet je optimaliseren. En dan pas kan je weer door dat plateau heen. Dat heb ik tenminste geleerd in de laatste 3 maanden.
Ja, die vetverbranding is dat je dan in die zin voor je energie, voor het fietsen zelf, dat je dan relatief gezien meer vet als energiebron gebruikt in plaats van glycogeen.
Ja, kijk, bij het fietsen heb je sowieso suikers en verbrand je gewoon suikers, koolhydraten, glycogeen, ander woord. Maar je wil dat zo weinig mogelijk doen, want die glycogeenvoorraad die is niet oneindig. En de vetvoorraad in je lichaam, in theorie niet, maar in praktijk wel, is gewoon oneindig. Je kan gewoon zo lang fietsen op je vetreserves. Dus als jij jouw vetverbranding van je lichaam beter maakt, en zorg dat je lichaam meer energie uit die vet haalt, dan kan je veel langer en makkelijker fietsen op een hogere snelheid dan wanneer je alleen maar in je koolhydraatreserves gaat zitten scheppen, zeg maar, vanaf de eerste minuut dat je op de fiets stapt.
Ja, leuk. Dus dat is echt gewoon trainbaar.
Ja.
We hebben het stukje beginners al gehad. Een aantal vragen voor gevorderden. Erik, jij zit... ik noem mezelf iets meer een fietsbeginner. Jij bent meer een gevorderde als sporter. Heb jij nog interessante vragen aan Jasper?
Nou ja, ik kon hier wel even mooi op inhaken. Want wat Jasper zei, vind ik een goede tip. Toen ik zelf 3-4 uur per week begon, toen op een gegeven moment ging ik niet meer vooruit. En toen ik langere duurritten erbij ging doen, ging mijn... anaerobe drempel noemen ze dat. Dus het moment dat je gaat verzuren. Die ging omhoog. Toen dacht ik, hoe kan dat nou weer dan? Het voelde heel tegenintuïtief. Want je gaat lange, rustige duren te doen. Dus je basis opbouwen. En daardoor word je beter. En dat is heel... dat voelt soms een beetje... Ik dacht, ja, met deze training. Ik ging soms heel licht op mijn mountainbike. Lange, dat ik dat leuk vind. Ook op de mountainbike. En daardoor werd ik beter om hard te kunnen trappen. Dat is heel vreemd. Ik kan er nog steeds niet bij soms. Nee. Ik denk van ja, heeft deze training wel nut? Dat voelt soms een beetje, want je denkt van ja, ik moet hard, ik moet pijn hebben. Nou ja, het wel pijn op de laatste half uur als je een hele lange duur dit doet. Maar dat is een ander soort pijn dan als je heel diep gaat.
Klopt. Ja, het lijkt eerste uur denk je dat nou, ik doe eigenlijk niks. Maar als je het 4 of 5 uur doet, dan is het toch al wat. Maar dat is ook precies wat je zegt. Kijk, heel veel mensen en ook beginners en ook trainers en vooral ook dingen die je op internet leest, die zoeken naar snelle oplossingen om beter te worden, zeg maar. Korte termijn. Mm-hmm. Dus als jij in 6 weken training beter wil worden, dan heeft het niet zoveel zin om alleen maar rustige duurtraining te doen. Want dat effect daarvan is gewoon heel traag. En dat kan je niet veranderen. Dus je moet gewoon 1 jaar of 2 jaar lang moet je systematisch rustige duurtraining doen om je basis echt goed te verhogen. Maar als je 6 weken lang intervaltraining doet, dan zie je echt grote progressie. Ja. Maar die progressie stopt wel na 6 tot 8 weken. Ja. En dan heb je dus weer je plateau. Wil je dat plateau verbreken, wil je daar doorheen, dan moet je aan je basis werken. Dus ja, veel mensen beginnen met 6 weken lang intervaltraining en dan gaan ze niet meer vooruit. Dan denk je, ja, hoe lukt het? Lukt niet. En dan gaan ze nog meer intervaltraining doen. Dan gaan ze 4 keer per week intervaltraining doen of nog langere blokken. En dan draaien ze zichzelf helemaal de soep in. Dan raken ze overtraind, veel te moe. En dan gaat je vermogen juist achteruit, omdat je lichaam gewoon te moe wordt. Dus ja. Het is handiger, het is slimmer om eerst je basis te verbreden en daarop te gaan bouwen met intervallen.
Ja, en daarop aansluitend, hè? Want stel iemand is amateur en die wil graag zulke wedstrijden doen, zulke criteriums. Dan moet je dus ook wel echt in die bochten heel hard kunnen aanzetten. En je moet ook goed bochten kunnen rijden, daar ben ik zelf wel slecht in.
Ja.
ik ben dan zo'n olietanker die door het bocht gaat. Maar hoe train je daar dan op? Hoe integreer je dat in je schema?
Ja,
dat vind ik wel lastig.
Ja, inderdaad. Criteriums in Nederland zijn vaak hele kleine, korte rondjes. Hè? Voor de mensen die mijn YouTube-video's kennen, die zien me ook wel eens rijden in Los Angeles. En daar rijden ze gewoon op een industrieterrein met een 3-baans brede weg.
Alles is groot daar.
Met 50 km per uur de bocht terwijl je aan het trappen bent. Dus dat is heel anders. In Nederland rij je 20 kilometer door de bocht heen en dan moet je weer aanzetten tot 50 km per uur, weet je wel. En dat rondje na rondje. Ja. Dus je moet een bepaald vermogen kunnen trappen om die acceleratie te kunnen doen.
Ja.
Dus daar zal je op moeten trainen. En dat doe je dus met, ja, met hele intensieve intervaltrainingen. Maar dat doe je pas vlak voordat je seizoen begint. Omdat je in 6 weken ongeveer een plateau bereikt. En daarna niet heel veel zin meer heeft om dat heel veel te trainen. Je moet wel onderhouden, maar je kan daar niet nog een keer zo'n grote stap maken. Dus je zal je basis zo lang mogelijk proberen te vergroten. Op het laatste moment ga je naar intervallen om je klaar te stomen voor die criteriums. Of je zegt, na het eerste criterium ben ik gewoon niet zo fit. En ik gebruik vooral ook die criteriums om fitter te worden. Maar wat je dan niet moet doen, is daarnaast nog 3 intervaltrainingen in de week doen. Want dan draai je zelf weer in de soep. Dus ja, als je een criterium doet, dat is echt hele intensieve training eigenlijk. Dan moet je daarnaast maximaal 1 of 2 intensieve trainingen doen. En dan word je ook sterker.
Ja, want ik zie jou zelf ook bijna nooit eigenlijk dat soort trainingen doen. Meestal, want ik volg je op Strava.
Ja.
Ik zie jou meestal heel veel base training doen. Dus heel veel lange duurritten. Want je hebt wel eens uitgelegd dat je moet wel namelijk aan het eind van de rit. Je moet daar wel kunnen komen om dan die 10 seconden sprint te doen. Want voor de luisteraar is wel leuk, want jij bent een sprinter.
Ja.
Dan moet je die 1800 watt of 1600 watt kunnen leveren voor 8 seconden. En als je daar niet kan komen, ja, dan
heeft het geen zin.
Wordt het lastig.
Ja. Nee, dat is inderdaad een plateau waar ik zelf tegenaan liep toen ik de elite ging rijden. Dat was, kijk, mijn sprintvermogen was echt heel erg goed. Als ik fris was. Dus als ik nu een sprint trek, dan pomp ik 1700 watt.
Zo.
Maar als ik eerst 200 kilometer ga fietsen, dan kan ik dat niet meer. En dat is het grote verschil met een geroutineerde elite of zelfs een prof.
Ja.
Die kan na 5 uur fietsen nog steeds een flinke wattage trappen in een sprint. En dat was bij mij dus heel limiterend. Dus daarom heb ik heel veel duurvermogen getraind. Om mijn lichaam maar in te stellen dat ik, als je in een peloton fietst, dan moet dat zo rustig voelen dat je daar dus niet moe van wordt. Zodat je zo fris mogelijk aan die sprint begint. Dat is eigenlijk hoe een sprinter traint. En dat heb ik toen heel veel gedaan.
Nou, wat ik wel interessant vind, Jasper, is dat jij... ik heb jou ook filmpjes zien doen dat je aan het krachttraining aan het doen was. Nou, en als ik het woord sprinter hoor, dan denk ik... die moeten ook wel in een vorm van krachttraining doen. En dat hebben we nog niet aangestipt. Was ook een luisteraarsvraag. In hoeverre is krachttraining belangrijk? Welke oefeningen moet je doen? En de derde vraag die naar voren kwam... is het ook of het handig is om je bovenlichaam te trainen.
Ja.
Dus... is het belangrijk? Welke oefeningen? En is het handig om je bovenlichaam te trainen?
Ja, oké. Is het belangrijk? Ja en nee. Dat ligt eraan wat je basis is. Dus als jij nog nooit krachttraining hebt gedaan en je traint 4 tot 6 uur per week, dan is het een nee. Want je kan dan met die paar uur training dat je hebt, hè, als je maar 4 tot 6 uur per week kan trainen, dan kan je beter op de fiets rijden. Want dat is efficiënter om beter te worden. Omdat je zo weinig traint. En dat klinkt misschien lullig voor de mensen die 6 uur trainen. Maar in verhouding train je vrij weinig. Om ook nog krachttraining te gaan doen. Want dan zou je zeggen, nou, om krachttraining, om daar iets in op te bouwen, moet je toch 2 of 3 keer per week trainen. Dus dan zit je al aan 3 uur. Ja, dan heb je nog maar 1 tot 3 uur over om op te fietsen. Dus train je heel weinig, dan zou ik zeggen nee. Train je... ongeveer 6 tot 8 uur of 10 uur. En je hebt nog nooit krachttraining gedaan. En je traint al een aantal jaar op de fiets. Ongeveer 8 tot 10 uur per week. Dan kan het zeker heel waardevol zijn om daar krachttraining aan toe te voegen. Want dan kan je gewoon een nieuwe trainingsprikkel voor je lichaam, zeg maar, toedienen. Waardoor je zeker verbetert. Ja, en als je prof bent of als je gewoon 15 uur per week traint, dan is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus het heeft zeker zin, maar niet voor iedereen. Even kijken, dat was de eerste vraag. En de tweede?
Welke oefeningen je dan zou moeten doen?
Welke oefeningen? Nou, wat belangrijk is... om ook je...
Moet je squatten? Of zou je zeggen, je moet juist je core trainen?
Ja, je moet sowieso je core trainen natuurlijk. Nou ja, dat is niet natuurlijk, maar je wil je core trainen om stabieler op die fiets te zitten. En je ziet wel eens beginners of amateurs, hoe je het wil noemen, zie je wel staand klimmen. En dan zie ik vrij snel of die dat vaak of niet doet. En of die een sterke romp heeft of niet. Want dat, ja, dat zie je gewoon, die romp die gaat alle kanten op. En kijk, jouw romp, dat is de afzetplank van je benen. Om het maar even simpel te zeggen. En als je met je benen omlaag duwt en daardoor bij wijze van spreken je hele heup krom trekt, dan is dat minder efficiënt dan wanneer jouw romp gewoon een blok beton is, omdat je zo sterk bent. En daar een sterke basis hebt om met je benen gas te geven. En dat is natuurlijk vooral bij hoge vermogens. En bij een sprint bijvoorbeeld. Als je 150 watt fietst, dan heb je dat misschien minder nodig. Maar weer wel als je lange afstanden fietst. Dus je core stability is belangrijk. Dus buikspiertraining, onderrug. Dat kan je doen met planken en allerlei andere oefeningen. En dan de echte krachtoefeningen. Nou, dat zijn de grootste zijn dus squat. Met allerlei variaties. Front squat, back squat, overhead squat, wat dan ook. Deadlifts. Lunge. Split squat. Dat soort oefeningen zijn echt de grote beenoefeningen die je zou moeten doen. Niet allemaal, maar je kies er één of twee uit. Want anders raak je sowieso alweer overtraind of overprikkeld. Van het begin. Dan heb je een week spierpijn van één training. En als je je bovenlichaam wil doen, dat was volgens mij vraag 3. Het heeft ook wel zin, want je wordt anders super scheef. Weet je? Je benen worden wel sterk, maar je bovenlichaam misschien niet. En je doet heel weinig met je armen tijdens het fietsen. Maar ga maar eens 5 uur fietsen, dan voel je spierpijn in je triceps. Hoe kan dat nou? Ja, omdat je toch op je armen leunt en je bovenlichaam wordt toch zwaar. Dus als je een klein beetje van jouw bovenlichaam daarin meeneemt, dan hou je alles wel een beetje in verhouding. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben op een gegeven moment gestopt met alles wat met mijn bovenlichaam te maken had. Omdat ik zo relatief groot en sterk was in mijn bovenlichaam door 20 jaar lang BMX'en. En 5 keer per week in de sportschool wat ik toen deed. Dat ik dat gewoon, dat was absoluut overbodig. Dus ik ben daarmee gestopt omdat ik van een heel ander startpunt kwam. Dus het ligt eraan waar je start. Weet je, ben je al heel sterk in je bovenlichaam? Ja, dan hoef je niet extra te trainen. Maar ben je een graadje, zoals Chris Froome. Weet je, dan moet je misschien wel daar af en toe even een keer een dumbbell op dit of zo.
Dus, Lance Armstrong, die had best wel grote biceps. Die was misschien ook om zijn tegenstanders te imponeren.
Ja, over het algemeen zijn alle wielrenners best wel dun. Dat is vaak niet echt een groot bovenlichaam. Kijk, ben je een sprinter, dan heeft het ook meer zin. Want met een sprint gebruik je toch meer je hele lichaam. Dan wanneer je echt een klassementsrenner bent of een klimmer. Dan moet je gewoon focussen dat je heel licht bent. Dus, ja. Maar wil je het vooral leuk houden, dan moet je gewoon ook wat kracht erin doen. En ook voor de oudere fietser. Dus vanaf... Kijk, als je heel jong bent, dan heb je geen probleem met botontkalking of zwakke botten of wat dan ook. Maar als je wat ouder bent en je fietst al 20 jaar en je doet alleen maar fietsen, dan krijg je lichaam een hele simpele, dezelfde prikkel de hele tijd. En daar worden je botten niet veel sterker van. Dus dan is het misschien slim om wat krachttraining toe te voegen. Om gewoon je basisfitheid ook mee te nemen. En waarom zou je dan 15 uur per week gaan fietsen, terwijl je misschien wel beter 13 uur kan fietsen en 2 uurtjes krachttraining kan doen, omdat dat gewoon beter is voor je gezondheid.
Maar als je bijvoorbeeld 4 uur per week fietst, dan concurreert het ook niet echt je spiermassa opbouwen. Weet je daar meer over? Heb je met jouw ervaring?
Als je 4 uur per week fietst, dan zou ik geen krachttraining doen. Als je 4 uur per week...
Voor de mensen die bijvoorbeeld naast hun krachttraining willen doen. Wij kennen wel wat mensen die... Oh, het lijkt hen ook leuk om te gaan fietsen.
Oh, zo.
En die willen dat bijvoorbeeld daarnaast... die doen daarnaast krachttraining. Maar dat ze niet bang zijn om hun spiermassa te kwijt te raken met hun bovenlichaam.
Nee. Kijk, dan ben ik natuurlijk een heel specifiek voorbeeld. Mm-hmm. En dat ligt dus ook aan je startpunt en aan je lichaamstype, et cetera. Maar ik heb denk ik een jaar of 3... heb ik geen krachttraining gedaan met mijn bovenlichaam. Helemaal niks. En ik heb nog steeds... ik heb nog steeds een groot bovenlichaam voor een wielrenner. En mijn gewicht is in het begin wel iets omlaag gegaan, maar het wordt alsnog niet heel laag. Dus ik denk niet dat je heel bang hoeft te zijn dat wielrennen gelijk je massa van je krachttraining, zeg maar, om zeep helpt. Om maar even zo te zeggen. Nee, dat denk ik niet. Als je echt specifiek op massa traint, hè, als je bodybuilder bent, dan wil je niet ook nog eens 10 uur per week rustige duurtraining doen, want dat gaat elkaar wel bijten. Maar ben je gewoon een fanatieke fietser en je wil gewoon fit zijn, dan kan je het gewoon naast elkaar doen, weet je? Dat werkt gewoon.
Ja, ik merk het ook. Ik word sterker met lifts en ik fiets alsnog wel redelijk wat. Ja. En hardlopen erbij. Alleen, ja. Ja, het geldt hier ook weer wat je eerder aanstipt. Het is zo belangrijk om dingen goed af te stemmen en te plannen. En dat is gewoon, als je iets wil doen, het goed wil aanpakken en beide dingen wil combineren, plan het en overleg het met een coach. Dus,
ja, je moet ook geen maximale krachttraining de dag nadat je 5 uur hebt gefietst willen doen of zo. Dat heeft totaal geen zin, weet je. Je gaat niet proberen 120 kilo te gaan deadliften terwijl je gisteren 5 uur lang hebt gefietst. Dat moet je gewoon niet doen, want dan weet je zeker dat het of fout gaat of het niet lukt.
Ja, dan raak je ook gefrustreerd. Je bent ook vermoeid waarschijnlijk.
Ja,
ja. Ja. Ja, hey, we hebben al heel veel dingen over gevorderde beginners gehad. Erik, heb jij nog vragen over inhoudelijk?
Nou, je stipt het kort al aan dat jij dus een trainer hebt. En raad je dat ook andere mensen aan om een trainer in te schakelen?
Ja, ik weet, horen jullie op de achtergrond een baby huilen of niet?
Ja, daar gaan we het straks over hebben.
Ja. Ja, ja, anders moeten we even wachten misschien. Maar hij gaat nu naar bed. Zijn mama legt hem nu in bed, maar hij is even aan het krijzen. Nee, maar ik dacht, als jullie het horen, dan is het misschien niet een hele goede opname.
Nee, het is nu voor het eerst, maar ik denk voor de luisteraar die het meekrijgt, is dat wel een goed beeld van wie jij bent en waar je allemaal mee
te maken. Ik zit gewoon thuis en de baby's zijn gewoon aanwezig. Nou ben ik even mijn antwoord kwijt.
Ik ging over het belang van een trainer.
Ja, belang van een trainer, ik denk, is dat heel belangrijk. Wat ik net al zei, als gewone amateur heb je niet de ervaring en de kennis om je training heel specifiek in te delen. En als je een trainingsschema van het internet afplukt, dat werkt wel, maar dat werkt maar tot een zekere hoogte. Het werkt maar een beetje en niet specifiek voor jou. Als je een trainer hebt en die weet echt waar hij het over heeft, dan gaat hij die training aanpassen op jouw situatie. En dan kijkt hij naar wat je in het verleden hebt gedaan, waar je naartoe wilt. En daar maakt hij een trainingsschema voor. Dus ik werk nu al 4 jaar of zo, of 3 jaar met een trainer. En ik maak gewoon heel grote progressie. Daarvoor heb ik zelf getraind. Want ik heb bijvoorbeeld de Alpe d'Huez gedaan in 2013. En mijn eerste jaar bij de amateurs heb ik zelf getraind. En ja, dat werkte ook goed. Maar dan liep ik wel snel tegen een plateau aan en ik trainde mezelf te veel. Ik raakte overtraind of overreached omdat ik gewoon te veel deed en niet goed genoeg luisterde naar mijn lichaam. En ik wil altijd heel veel doen en vaak doe je te veel. En dan denk je, ik wil eigenlijk 4 keer, 5 keer per week trainen, maar mijn benen zijn al moe. Nou, ik ga toch maar trainen. Terwijl als je dan met een trainer 1 keer in de week of 1 keer in 2 weken overlegt en zegt, ja, je moet gewoon rust pakken, want het heeft geen zin om nu door te gaan, weet je wel. Dus een trainer kan jou ook heel goed dempen in het te veel doen daarin. Dus ik denk zeker dat dat wel zin heeft. Als je dus serieus bent en echt progressie wil maken, ja, absoluut. Dan heeft de trainer wel zin.
Ja, wij doen het ook bij mensen die we begeleiden met krachtsport. Ook interpreteren van de resultaten en hoe gaat het, hoe voel je erbij. Dat is wel heel belangrijk inderdaad. Ook, je moet ook heel vaak mensen afremmen.
Ja, precies. Ja, een trainer staat er buiten. Hè? Die kijkt gewoon naar jou. Die ziet jouw waardes. En die ziet gewoon van, nou, dit gaat goed. Of dit gaat niet goed. Je doet te veel. En als je er zelf in zit, dan wil je altijd meer. En mensen krijgen dan een tunnelvisie. Zo ben je gewoon als mens. Je wil zien wat je, of je ziet wat je wilt zien. En soms kijk je langs de echte feiten. Terwijl je jezelf helemaal overtraind aan het trainen bent. Denk je nog steeds dat je te weinig doet? Of denk je dat het nog steeds zin heeft? En een trainer staat daar gewoon neutraal buiten. En die zegt gewoon, je moet gewoon nu een week rustig aan doen. Anders gaat het fout. En dat heb je af en toe nodig.
Ja. Ja. En een hele belangrijke factor om te herstellen is de goede balans tussen werk en privé. Het volgende thema waar we het eigenlijk nog over willen hebben.
Ja.
En kan je daar wat meer over zeggen? Hoe doe je dat eigenlijk?
Ja, je hoorde het net al. Kindjes worden bed gelegd door mama.
Ja.
Als je samen woont, hè, als je dus een gezin hebt met kinderen, dan is dat super belangrijk dat je daar ten eerste ondersteuning in krijgt van je partner. En in overlegt. En ik moet zeggen dat ik de hoeveelheid steun en begrip die ik krijg van mijn vriendin is eigenlijk meestal oneindig. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan ben ik misschien wel ja, heel erg heb ik heel veel geluk mee. Want er zijn ook genoeg die hadden misschien al gezegd, ja, jij met je fietsen en je video's, het is goed met je. Maar gelukkig is mijn vriendin daar, heeft ze er heel veel geduld in. En die geeft mij veel ruimte. Wij plannen heel veel. Dus ik op een gegeven moment merkte ik dat het wat moeilijker werd. Vooral nu we twee kindjes hebben. Mm-hmm. En dan elke twee weken krijg ik mijn schema van mijn trainer.
Ja.
En gek genoeg plannen wij alles daaromheen. Omdat dat iets is wat vastigheid biedt. Dus ik overleg natuurlijk met mijn trainer van ik wil ongeveer zoveel uur per week trainen. En die in die dag komt het goed uit en die dag soms niet. En dan zet hij al een training in. En dan zeg ik, schatje, ik fiets op maandag 1,5 uur. Op dinsdag 2 uur. Op woensdag heb ik een rustdag. En op donderdag doe ik een Zwift evenement. En op vrijdag fiets ik 5 uur. En op zondag heb ik weer rust. Ik zeg maar wat. Nou, en dan kijken we gewoon daaromheen van hoe gaan we dat indelen. En
ja.
Dat gaat nu heel goed. Maar ja, het is nu een gekke tijd, hè, met corona. Ik ben heel veel thuis. En maar in de tijd dat ik werkte, was dat soms wel lastig. Want dan de dagen dat ik thuis was, wilde ik graag wedstrijden rijden, hè, in het wedstrijdseizoen. Dus dan was ik best wel veel weg ook. Dus dat, dat geeft af en toe ook wel spanning. En dan, dan moet je gewoon goed over in gesprek blijven.
Het is goed communiceren met elkaar. Dat is een belangrijk tip. En je gaat ook wel eens met de kinderen fietsen, zag ik.
Ja.
Dat doe je in een speciale buggy.
Ja.
En
ja, dat
werkt
dat
een beetje.
Vet. Daar ben ik met Sam, dat is de oudste, ben ik begonnen toen hij 8 maanden oud was. Dat was dan vlak na de winter. Ik heb zo'n Thule car en die kan achter mijn racefiets.
Mm-hmm.
En dan ben ik een beetje rustig opgebouwd. Dus in de eerste keer doe ik een uurtje en daarna ging het wat langer. En ik kan nu gewoon 3 uur met een fiets of zo. En dan,
Ja, tof.
Hoewel die nu die wat ouder wordt, vindt hij het af en toe minder leuk. Maar nu zit zijn broertje ernaast. Het is een 2-persoons car. Dus heb ik 2 kids erin en dan gaan we gewoon fietsen. En dat probeer ik dan wel 1 keer of 2 keer per week te doen. En dan heb ik dus die kids mee en ik ga trainen. En mijn vriendin heeft even rust, weet je wel. Dus dan probeer ik dat dan. Ik probeer het zo vaak mogelijk te doen, maar ik kan dat bijvoorbeeld niet doen op een hele intensieve intervaltraining. Maar wel op een rustige duurtraining bijvoorbeeld.
Sprint intervals.
Ja, nee, dat gaat niet.
Berg op.
Maar tot vlak om de threshold, zeg maar, gaat het wel. Dus als ik tempo blokken moet doen, dan kan ik dat nog steeds met die car doen.
Zo, dan hebben ze dan een helm op of hoe zit dat?
Die car is een soort rolkooi met 5-punt-gordel. Dus daar zitten ze best wel veilig in. Dus dat hoeft niet. Kijk, als je voor de wind fietst, dan fiets je soms best wel hard. En tegen de wind in fiets je echt heel langzaam. Dan heb je echt wel een soort parachute achter je. Dus mijn gemiddelde snelheid ligt bijna 10 km per uur lager met die car wanneer ik zonder car fiets. Maar ja, als ik mijn tempo blokken doe, dan fiets ik nog steeds wel een redelijke snelheid. Maar dat gaat best wel goed. Ja, het is echt een goed ding.
Ja. Erik, dit is wel leuk, want jij zegt altijd, ik wil heel fanatiek fietsen. Ik heb daarom geen tijd voor kinderen, maar dat is dus geen excuus.
Nee, inderdaad. Ik hoorde bij die andere podcast dat jij zelfs op de wc YouTube comments aan het antwoorden was. Hoe je jezelf niet over de kop jaagt, ook vanwege je herstel.
Ja,
het werk.
Ja, je vroeg net inderdaad over herstel. Misschien moeten we daar nog iets verder op ingaan.
Hoe stek je grenzen, die assertiviteit, ook naar de mensen toe?
Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, wat mijn eigen valkuil is dat ik bijvoorbeeld alle comments en berichten die ik krijg, die wil ik graag antwoorden. Als daar iets in te antwoorden valt. Dus als mensen mij een vraag stellen of een leuke comment op een video doen, dan ga ik al die comments altijd lezen. En soms zijn dat er wel 200. En dan wil ik ze allemaal beantwoorden of liken of wat dan ook. Omdat ik gewoon, ik wil graag die community betrokken houden. En ik vind het waardevol dat mensen de tijd nemen om naar mijn video's te kijken. Dus dan wil ik ook als ze een leuke comment daarin plaatsen, wil ik daarop reageren. Maar soms is dat zo ontzettend veel. Vooral als ik op meerdere video's dan publiceer. En nu publiceer ik iets minder video's. Dus dan is het aantal comments ook minder. Maar inderdaad, ik zit gewoon echt in die tussentijd. Dus als ik even op de play zit, zit ik gewoon mijn YouTube comments te lezen en te beantwoorden. Ja. Als ik mijn koffietje maak, dan zit ik dat te doen. Dus ik loop ook een heel groot deel van de dag met mijn telefoon in mijn hand om maar dat soort dingen in de tussentijd te doen. En dan zegt mijn vriendin van, doe je telefoon eens weg. Weet je, wat ben je nou weer aan het doen? Ja, dan ben ik dus daarmee bezig. En e-mails lezen en beantwoorden. Ik krijg wekelijks mailtjes met mensen die iets van me willen. weet je wel. Of een merk promoten of een samenwerking.
Een podcast.
Ja, ja, maar dat zijn leuke dingen. En die moet ik eruit filteren, weet je. Maar dat zit dus tussen allemaal ook tussen spam en tussen... Ja, een of ander vaag Chinees merk die op Amazon een bike light verkoopt voor €3. En dan vraagt of ik daar niet even een review video voor maak. Ja, daar ben ik gewoon 2 dagen mee bezig. Ja, sorry, maar dat doe ik niet voor een lampje van €2. Weet je, dat ga ik gewoon, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dat kan ik gewoon niet doen. Want als ik dat voor al die dingen doe, dan ben ik... Ja, dan moet ik stoppen met... Ja. Dan moet ik mijn gezin stoppen en mijn werk. Dus dat kan gewoon niet. Dus... Ja, ik probeer dat in die tussentijd te doen. En mijn Instagram bijvoorbeeld probeer ik dan zoveel mogelijk maar op de fiets. Dan doe ik mijn stories op de fiets. En als ik dan weg ben voor mijn werk, dan probeer ik daar dus ook de aandacht in te doen. Mm-hmm. Als ik voor mijn werk op de route ben, dus dan zit ik in mijn hotel midden in de nacht. Ja, dan ga ik maar achter mijn laptop zitten en dan ga ik gewoon YouTube comments beantwoorden. Omdat ik toch niet iets anders dan kan doen, weet je wel. En e-mails en dat soort dingen. Dus ja, ik probeer dat echt. En ik zit bijna nooit op de bank. Ik zit gewoon niet op de bank Netflix te kijken. Dat doe ik bijna nooit. Eigenlijk doe ik dat alleen omdat ik dan, omdat mijn vriendin dat leuk vindt. En omdat ik samen met mijn vriendin een serie ga kijken. En dan is het wel een leuke serie. Dus ze vinden dat dan wel leuk om te kijken. Maar na 1 aflevering denk ik, oké, wat kan ik nu gaan doen? Want ik zit hier een beetje op de bank. En ik wil graag werken aan die video. Want die wil ik graag vrijdag publiceren. En ik heb nu nog 2 dagen. Maar ik moet morgen nog dit en dat doen. En ik moet nog zoveel uur trainen. Ga ik dat wel halen? Ik moet nog een thumbnail maken. Ik moet nog de titel verzinnen. Ik moet al mijn metadata nog intypen. Ik moet die hele edit nog afmaken, weet je. Dus ik ben continu vooruit. Dan denk van, oké, wat is er nu? Wat heb ik nog te doen? En hoe ga ik daar komen? En dat is altijd toch een beetje ook een vorm van stress. En af en toe, heb ik ook even geen zin meer in. En dan moet ik af en toe even een tijdje een stapje terugnemen. Heb ik vorige zomer heb ik dat gedaan. Heb ik gewoon 2 maanden heb ik gewoon mijn YouTube-kanaal aan de kant gezet. Omdat het gewoon te veel werd. En je ziet dat
kan ik me goed voorstellen.
Ja, ja, je ziet dat bij meerdere YouTubers ook die het fulltime doen. Nou, dat werd voor mij ook. Weet je, ik had gewoon elke weekend een wedstrijd. En dan tussendoor nog vliegen. Dus 3, 4, 5 dagen per week van huis. En in de 4 dagen dat ik thuis was, ging ik een race rijden. En dan ook nog een video editen ergens in die tijd. Ja, ik weet eigenlijk al niet eens meer hoe ik dat deed. Maar ja, ik zat gewoon nooit stil. En,
je moet niet in een burn-out gaan raken.
Nee, precies. Dus daar moet je wel voor waken, weet je. En ik vind het veel dingen vind ik leuk. Dus als je iets leuk vindt, dan doe je het graag. Maar op een gegeven moment gaat het je ook tegenstaan.
Ja, ik denk dat het een heel goed punt is wat jij maakt. Is dat je nee moet leren durven zeggen.
Ja.
Want je kan niet iedereen tevreden houden en iedereen helpen. Dus dat is wel echt een belangrijk aspect. En een moment ook van focus. Als je aan het werk bent, ben je aan het werk. Maar als je ontspannen bent, ben je niet verplicht aan het ontspannen. Maar dan probeer je te ontspannen en je tijd te nemen. En ook soms even rust nemen. En ik denk dat heel veel mensen die tegen YouTubers of Instagrammers aankijken. Denken van, die doen het een beetje erbij. En die kan mij nog wel helpen met die gratis tip of die review. Ja. Maar mensen vinden het lastig om zich daar in te verplaatsen, dat ook heel veel van je eist en dat je ook een soort van verplichting hebt. Over verplichtingen gesproken. We hebben natuurlijk, net als jij veel comments krijgt, hebben we natuurlijk ook vragen binnengekregen. Ja. En we hebben al heel veel beantwoord.
Ja.
Een leuke is van Martin, die vraagt, mis je LA? Ja. En waarom precies?
Ja, heel erg. Ik had een tweede leven in LA. Nou, dat zal ik heel kort even uitleggen, want de meeste mensen die dit luisteren, die kennen die situatie misschien niet, maar ik vloog dus met mijn vliegtuig voor mijn werk naar LA heel vaak. En die reizen die ging ik dan ook aanvragen. Want we hadden vrij lange layovers daar. Van 2 of soms 3 nachten. Waardoor ik dus daar gewoon 72 uur zeg maar in het land was. En ik heb daar toen een fiets gekocht een paar jaar geleden. Die kon ik in het hotel bewaren. En ik ging daar gewoon, weet ik veel, 10 keer of vaker per jaar naartoe. Om te werken. Maar dan was ik daar een paar dagen en dan ging ik daar fietsen. En ik ben daar bij een club gaan rijden. Ik reed daar wedstrijden. En ik kon daar dus... Ik had daar dus alle tijd, de hele dag, om te fietsen. Want ik had daar niks anders. Je hebt natuurlijk je collega's en zo. Je kan allerlei leuke dingen doen in LA. Maar op een gegeven moment heb je een aantal dingen wel gezien. En ik vond het mooiste, vind ik, gewoon om te gaan fietsen. Dus ik ging gewoon fietsen in de Malibu, weet je wel, in die bergen en zo. Dus het was echt fantastisch. Ja, en nu vlieg ik niet meer op LA. Dus ja, ik mis dat onwijs. Want ten eerste is het een onwijs mooie plek om te fietsen. Het is bijna altijd mooi weer. Weet je? Het is gewoon veel beter weer dan hier in Nederland. Ik had daar vrienden gemaakt. Fietsvrienden, zeg maar. Ik zat bij een club, ik reed een wedstrijd. Het was gewoon echt heel erg gaaf. Dus ja, ik mis dat heel erg.
Ja, kan ik heel goed begrijpen. De volgende, we hebben echt eigenlijk al van de 20 vragen die we binnen hebben gekregen, hebben we er 18 al beantwoord. Dus dat is heel positief.
Top.
Maar er is één vraag en die is, is wel een beetje een aparte vraag, maar ik kan me heel goed begrijpen. Maar ik wil hem je toch aan je stellen.
Ja.
En het is logisch dat we die ook nog niet besproken hebben. Ik zal de naam van de persoon ook niet noemen, omdat die een beetje privé is. Ik bouw hem op. Hoe voorkom je als vrouw schuurplekken aan je vagina als je veel fietst?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben geen vrouw en ik kan daar dus erg weinig over zeggen, want ik heb er geen ervaring mee. Ik weet wel dat mijn vriendin, die ene keer dat ze mee ging fietsen, dat ze er ook wel last van had. Maar ik kan wel zeggen dat je als man ook wel dergelijke problemen hebt, zeg maar. Schuurplekken aan allerlei locaties tussen je benen. Voor vrouwen heb je ook specifieke vrouwenzadels. Je hebt specifieke vrouwenkleding, vrouwenbroeken. Dus daar zou ik mee beginnen. Hè. Goed zadel, goede broek. Heb je dat al? Je hebt specifieke vrouwen bib cream. Dus dat is een soort van cremetje wat je in je broek of in je, op je, tussen je benen smeert. Om dat schuren een beetje te verminderen. Dus dat doe ik ook. Als ik lang ga fietsen, dan smeer ik dat allemaal lekker in. Dat blijft allemaal lekker glad. En dan nog heb ik er last van. Dus dat is specifiek voor vrouwen, kan ik daar niet heel veel meer over zeggen dan dat eigenlijk. Het is ook een gewenning, ook wel. Ja, dus als ik een tijd niet zoveel getraind heb en ik ga dan in één keer 5 uur fietsen, dan heb ik er meer last van dan wanneer ik elke week 5 uur, een rit van 5 uur doe. Want je, ja, niet dat je nou echt eelt krijgt, maar je huid die went daar wel aan. Zo verder dan dat kan ik eigenlijk niet komen. Maar ik heb er ook zeker wel last van.
Ja, nou, ik denk heel waardevolle tip. Even over een meer commercieel aspect, want jij bent natuurlijk piloot. Daar verdien je geld mee, maar je bent ook recent richting kleding gegaan. Clinics geven. Zijn er dingen die je onder de aandacht wil brengen wat voor mensen heel waardevol kan zijn?
Heel waardevol. Nou ja, wat je zegt, ik geef dus clinics sinds kort. Ik was benaderd door zo'n platform die clinics mogelijk maakt om dat, zeg maar, om jezelf daarop in te schrijven. En dan kan je dus een account aanmaken dat je een clinic geeft. En toen dacht ik, ja, ik geef al 15 jaar training aan fietsers, aan BMX'ers, aan mensen in de sportschool. Ik geef spinninglessen. Ik heb een wielertrainer opleiding gedaan bij de KNWU. Dus ik ben officieel gecertificeerd wielertrainer. Level 3, dus dat is ook nog eens een redelijk hoog level. En toen dacht ik, ja, tuurlijk, vet. Ik ga gewoon ik ga dat doorzetten in het wielrennen. Want ik vind het leuk om mensen iets bij te brengen. En misschien merk je het nu al, als je mij iets vraagt, dan ga ik, ja, ik vind uitleggen leuk. En ik ben met clinics bezig. Dus dat kan heel waardevol zijn. Natuurlijk verdien ik daar wat aan. Maar ja, je krijgt ook gewoon anderhalf uur of 3 uur ontzettend veel waarde voor je geld. En dat zeg ik niet om mezelf nou de hemel in te prijzen. Maar ja, ik heb redelijk wat ervaring. Ik weet veel over training. Dus ja, als je gewoon veel nieuwe dingen wil weten, of als je wil weten hoe je door de bocht moet. Ja, als niemand je dat vertelt, dan blijf je het fout doen. En dan ga ik je vallen, bijvoorbeeld, weet je. En zo'n clinic kan dan heel waardevol zijn. Dus ik denk zeker dat heel waardevol is. Andere dingetjes. Ja, ik heb een eigen kledinglijn. Dat is wel leuk. Op dit moment met Castelli ben ik dus de laatste paar jaar mee aan het werken, zeg maar. Ze sturen mij gewoon af en toe wat kleding op, zodat ik dat kan dragen. Zodat ik in ieder geval iets heb om te dragen. Ik word niet door hen betaald. Dus mensen denken natuurlijk dat alles wat ik gebruik, dat het allemaal sponsord is en zo. Maar ik heb gewoon mijn eigen fiets. Die heb ik zelf gekocht. Mijn eigen GoPro. Die heb ik zelf gekocht. Weet je, dat soort dingen. Maar die kleding, die krijg ik dan van Castelli. Dat is natuurlijk super fijn. Maar we hebben ook ons eigen ontwerp gemaakt. En die verkoop ik dan. Daar maak ik ook geen duizenden euro's op, weet je. Dus het is meer werk dan dat het geld oplevert. Maar dat is wel heel gaaf. Als mensen op de hele wereld gewoon die kit bestellen en met Cycling Fanatics op hun rug fietsen. Weet je, hoe vet is dat? Dus dat is superleuk.
Ja.
Ja, ja, en, dat, en ik ben nu bezig met een project over 3 weken. Dat is heel leuk voor mensen die luisteren en die fietsen. En die mij veel van YouTube kennen, maar dan nooit het echt gezien hebben of met me mee willen fietsen. Ik ga over 3 weken, op 12 september, ga ik door heel Nederland fietsen. Ik heb mezelf een uitdaging aangeluld, zeg maar.
Aangepraat.
Ja, om van het meest zuidelijkste puntje van Nederland, dat is het Drielandenpunt, naar het meest noordelijkste puntje van Nederland, dat is Eemshaven in Noord-Groningen, te fietsen. Maar dan door alle 12 provincies van Nederland. Want die twee dingen los van elkaar is al redelijk vaak gedaan. Hè? Mensen fietsen wel eens van Groningen naar Maastricht. Dat is ongeveer 400 kilometer of zo. En mensen fietsen ook wel eens door alle 12 provincies. Maar die combinatie van grens tot grens en door alle provincies, die heb ik nog niet eerder voorbij zien komen. En dat is dus bijna 600 kilometer. En dat doe ik binnen 24 uur. Dus ik ga...
Het is wel mooi dat je ook zegt dat je het gaat doen. Dat je niet zegt van ik ga het proberen, maar je hebt nu al vastgesteld dat je het gaat doen.
Ja.
Op een fiets of op een motor. Om
met iemand te praten. Ja. Hé, hey, daar ging je Siri af. Met de fiets, ja, inderdaad.
Dat klopt.
Ja, dat doet mijn laptop ook wel eens, mijn iPad. Met de fiets binnen 24 uur. Ik ga starten op 12 september, zaterdagochtend, in het Drielandenpunt. En dan begin ik met fietsen. Mijn route staat op Strava. Dus op mijn Instagram heb ik zo'n linktree in mijn biografie staan. En dan kan je naar die route. En dan kan je zien of ik bij jou in de buurt kom of niet. Details van de route ben ik nog aan het plannen. Dus heel veel mensen hebben me al tips gegeven. Dus ik ga gewoon starten en ik moet gewoon die 600 kilometer fietsen. En als ik ongeveer 30 kilometer per uur gemiddeld rijd, dan doe ik daar 20 uur over. Maar ja, lekker band, een keertje stoppen. Je moet toch een keer naar de wc of zo. Hè? Dus ik hoop gewoon dat dat allemaal lukt. En ik hoop heel erg op zuidenwind. Om logistieke redenen kan ik niet de andere kant op fietsen. Het toeval wil dat mijn ouders gaan in de volgauto rijden. Dus ik heb een volgauto van Skoda, super vet. Mijn ouders gaan daarin rijden. En die gaan op vakantie naar Borkum. Dat is het Duits Waddeneiland. Vanaf Eemshaven op zondagochtend. Ja, dat is dus raar. Maar dat komt toevallig zo uit. Dus zij kunnen ook niet naar het zuiden rijden. Want dan missen ze de boot, letterlijk. Dus ik hoop echt op zuidenwind. En ik vind het super leuk dat mijn ouders dat willen doen. Dus die beginnen hun vakantie met 24 uur niet slapen. Top. Maar dat doen ze dus allemaal weer voor mij. Dus dat is hartstikke aardig. En mensen kunnen dus mee fietsen. Dat wou ik nog zeggen. Ik ga een live tracking link delen. Dus je kan eigenlijk de hele dag met die link zien waar ik fiets. En die zal ik delen op Strava, Instagram, Facebook, YouTube. Overal waar je mij kan vinden zal ik proberen zo duidelijk mogelijk die link te delen. En dan kan je zien waar ik fiets. Als ik nou in de buurt kom, weet je, plan het. Bedenk ongeveer wanneer ik daar langskom. Hou me in de gaten, stap op de fiets en rij een stuk met me mee. En je mag me uit de wind houden, je mag naast me fietsen, je mag achter me fietsen. Ik stop niet. En als jij lek rijdt, dan moet je het zelf uitzoeken natuurlijk. Want ik moet het halen binnen 24 uur. Maar stop als mensen mee willen rijden.
Ja, super tof.
Ja. Die zetten we in de show notes.
Ja, ik zag ook dat je langs Almere en langs Groningen rijdt.
Ja, klopt. Ja. Ik woon zelf in Almere. Initieel had ik het idee om thuis te stoppen. Eventjes te eten en misschien een tukkie te doen en dan door te fietsen. Nou heb ik recent een van mijn maatjes uit LA, die is lange afstandsspecialist. En die zei tegen mij van, je kan beter niet langs huis fietsen. Vooral niet na 350 kilometer, want de verleiding om dan te stoppen is heel groot. Want dat is echt een dieptepunt en je kan beter gewoon doorfietsen. Dus dat, ik heb die route wel door langs Almere, maar niet door mijn huis.
Leuk. Nou, persoonlijk lijkt me het heel leuk om een stukje mee te fietsen. Dus ik ga kijken of dat kan.
Ja.
Zet het voor de luisteraars ook in de show notes. We hebben nog 2 afsluitende vragen. Waar we altijd mee afsluiten voor elke gast. En de eerste is, als je een boek mag weggeven aan iemand waar je veel waarde aan hecht.
Weet je.
Welk boek is dat en waarom? Mag ook over wielrennen gaan, iets waardevols.
Ja. Nou, als ik iets niet doe, dan is dat boeken lezen. Want ik hou niet zo van lezen.
Dan gooien we het over een andere boek. Als er één podcast is die jij veel luistert, die voor de luisteraar heel interessant is. Als die meer over wielrennen wil komen. Welke is dat?
Ik luister naar podcasts van...
Eentje, hè?
Oh ja. Fast Talk. Fast Talk.
Helemaal goed.
Ja.
Ja, die is super waardevol. Daar heb ik ook een paar afleveringen van geluisterd. Erik, die tipte mij daarvoor. Zetten we in de show notes. Zo, wetenschappelijk, dus dat is heel precies. waardevol. Met een stukje praktijk erbij. En we hebben al heel veel tips gegeven hè, over werk, privé, wielrennen. Maar als je nog één afsluitende tip die je nog niet hebt benoemd in de brede zin, mag over sporten gaan, het leven aan zich. Welke tip wil je de luisteraar meegeven?
Ja, ik zou zeggen... Zoek iets waar je echt plezier in hebt. En dat kan... Wij hebben het over fietsen gehad. Hè? Als ik ga fietsen, dat vind ik echt fantastisch. En ik maak echt de mooiste dingen mee op de fiets. En denk je, ja, dat zal wel. Maar weet je, voor mij, de vaste kijkers die weten het. Maar ga naar mijn YouTube-kanaal, dan zie je gewoon wat voor... Ja, onwijs unieke en indrukwekkende fietstochten ik heb gemaakt door verschillende locaties op de wereld. En ik weet dat dat uniek situatie is. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar ook in Nederland kan je zo ontzettend mooi fietsen. En in de buurt en misschien in Frankrijk. Dus ik heb daar zoveel plezier in. Zoek iemand waar je dat mee kan delen. En dan... Ja, dan is het gewoon onwijs leuk om te doen. En dan blijf je dat ook doen. Dus zoek gewoon iets wat je echt leuk vindt. En ga niet fietsen omdat iemand anders fietst. En je denkt van, nou ja, dan doe ik maar een beetje fietsen. Weet je, zoek een andere sport. Als je een andere sport leuk vindt waar je fit van wordt en waar je fit van blijft. Want dan, als je het echt leuk vindt, weet je, dan blijf je het ook doen. En dan blijf je gewoon lekker fit.
Ja, ik denk dat een hele goede... tip is om mee af te sluiten. En ik denk dat de tips die je mij hebt gegeven heel waardevol zijn, want Erik die fietst momenteel een stuk harder dan ik. En ik denk met jouw ervaring en tips dat ik hem nu misschien wel de komende tijd bij kan houden. Of in ieder geval een stukje dichterbij kan komen.
Maar dat was geen doel, hè? We hebben het over gehad. om hem bij te kunnen houden.
Hey, dat is een beetje gauw hoor. Ja. Ik wil je heel erg bedanken en ook de luisteraars voor deze informatie. En wij zouden het heel leuk vinden als jij als luisteraar deze podcast ook deelt. Via social media en Jasper Verkel tagt en fit-nl. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze tips. En abonneer je voor onze podcast. En Jasper, bedankt voor jouw tijd, voor je waardevolle informatie.
Ja, graag. Ja,
bedankt.
Leuk.
Tot bij de volgende aflevering en hopelijk nog een keer.
Zeker. Ja, ik hoor het wel als je iets wil weten over fietsen.